en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we uit Psalm 47, daarvan het derde vers: God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 47. Luisteren met eerbied en aandacht naar het lezen van Gods heilig woord, wat u in dit morgenuur kunt vinden in Lucas 24, daarvan het 36e tot en met het 53e vers. We noemden u Lucas 24, vers 36 tot en met 53. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 68, het 9e vers: Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 9, na het lezen van Lucas 24, vers 36 tot het einde.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest eet geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en had het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hem buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Tekstwoorden die we in dit morgenuur onder beding van genade in uw midden willen overdenken, vindt u in het schriftgedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Lucas 24, daarvan het 50ste tot en met het 52ste vers. Lucas 24, vers 50, 51 en 52, waar we Gods woord, onze tekst, lezen. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Tot zover verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Al genoegzaam en volzalig God, op deze bijzondere dag brengt u onszelf allen tezamen in uw bedehuis. En u zijn alle dingen bekend, Heere. U weet ook waartoe we hier bijeen zijn. Namelijk om te gedenken. Om te gedenken dat gij, gezegende Heere Jezus Christus, opgevaren zijt in de hoog. Opgenomen zijt in de hemel. Wij worden geroepen deze morgen om onze ogen, onze harten, onze zinnen op te heffen tot de hemel, tot de kroning van u, o Heere Jezus Christus. En u weet u ook hoe het met ons is, Heere, dat wij harten en zinnen hebben die aan het stof gekluisterd zijn. Dat wij het moeten belijden, een ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. En dat zijn we, Heere, aan het stof gekluisterde mensen die geen oog hebben voor u en voor uw daden. En dat moeten we belijden wanneer we op deze hemelvaartdag zijn samengekomen. Dat we zo stoffelijk zijn. En dat we gebonden aan dit stof, gebonden en gekluisterd aan deze aarde, onze ogen niet op kunnen heffen en niet op willen heffen. Maar zoudt u uit genade, gij die de gevangenis gevankelijk hebt gevoerd, die gevangenis aan het stof, die gebondenheid aan deze aarde, willen doorbreken. Zoudt u zelf onze ogen willen openen voor alle banden die ons binden aan deze aarde, voor onze zonde, voor onze schuld. Zoudt u zelf voor het eerst toch bij vernieuwing ons die zonde en schuld willen thuisbrengen, opdat we ze leren zien, opdat we onze stoffelijkheid leren zien, onze aardsgezindheid, opdat we het leren bewenen voor u, waarachtig voor u leren brengen, niet op of niet aan hebben met onszelf, maar tot u leren vluchten. En als een smekeling, als een rechteloze, die niets heeft dan alleen de zonde die tegen hem moeten getuigen, mogen blikken omhoog, alles verwachtend van de hemel der hemelen, omdat alle verwachtingen aan onze kant worden afgesneden. Heere, want voor zulk wilt u nog hemelvaartdag doen worden. Wilt u nog de zegen die u door hemelvaart ook betuigd hebt schenken aan wederhorigen. Niet aan mensen die voortleven met hun eigen ik. Niet aan mensen die menen iets te bezitten. Maar aan mensen die in stof liggen neergebogen. Daaraan wilt u uit genade uw zegen schenken. Aan wederhorigen, aan mensenkinderen die altijd uw woorden in de wind hebben geslagen en die naar uw woorden weigeren te luisteren. Maar u wilt harten inwinnen, u wilt harten neigen, u wilt harten verbreken. Heere, verbreek dan ook onze harten. Buig ons en doe ons bukken in het stof, opdat wij de koning der ere mogen zien, opdat wij de koning der ere mogen bewonderen, opdat we alleen maar mogen spreken, alleen maar mogen horen van hem. Heere, zoudt u dat uit genade willen schenken, dat gij op deze hemelvaartsdag, op deze dag van uw kroning, de dag waarop gij het waard zijt in het bijzonder alle eer en aanbidding te ontvangen, dat op deze dag vernederd mogen worden. Dat is de grootste hemelvaartszegen, als wij vernederd mogen worden, diepst vernederd mogen worden, en u verheerlijkt, u, o drie enige God, wiens werk ook schittert op deze hemelvaartsdag, dat gij zijt opgevaren, dat gij de gevangenis gevankelijk hebt gevoerd, dat gij de eer en de aanbidding die u zo eeuwig waar bent, ook op die dag is toegebracht door de duizenden van engelen. Heere, zoudt u het willen schenken, dat ook uit zondaarsharten die eer en die aanbidding mocht opklinken tot u. Dan moeten wij buigen. En dat is de beste plaats. Hoewel we dat met ons natuurlijk verstand niet zien en niet willen. Maar nochtans is het de beste plaats. En zoudt u ons daar dan willen brengen, dat we buigen leerden en verwondering kenden in ons leven over hemelvaart, de kroning van koning Jezus. En dat we in hem mochten eindigen, dat we hem ook mochten zien. Heere, we smeken, u wil dat zelf doen door uw geest. Wil zelf onze harten openen. Wil zelf ons verduisterd verstand verlichten. Wil zelf in ons midden zijn. Als die opgestane, als die verheerlijkte koning. En met uw geest nog harten openen. Met uw geest onszelf leren, ook in het spreken. Alle woorden zelf op de lippen in het hart geven. Opdat we alleen van uwentwege zouden spreken, Heer. Wij er met al het onze buiten mogen vallen. Maar u alleen mag werken en u alleen verheerlijk mag worden. Wees met ons allen, Heer. Wil ons allen bedienen uit uw heiligdom. Laat het zwaard uw geestes, laat uw woord zelf in ons midden mogen zijn. En zijn krachtige werking mogen doen. Dat dat zwaard ons aanraken mag. Dat zwaard ons hart doorboren mag. Opdat we verwond en verslagen, verbroken van hart tot u zouden vluchten. En voor ons eigen hart en eigen leven. Die vrucht die ook van hemelvaart geldt, mochten leren kennen. Wees met ons allen, ook met de gemeente. Dragen ze in deze bijzondere uren ook aan u op. Heere, geef dat allen die hier zijn, allen die hier niet zijn, iets van die zegen van hemelvaart in hun leven mogen ervaren. O God, als het aan ons ligt, dan kan het niet. Maar zou u die zegen nog willen schenken aan gezonden en aan zieken, aan ouderen en aan jongeren, aan eenzamen, aan hen die bezocht zijn door uw hand, u kent ze allen. Wees in bijzonder met hen die hier niet zijn en die door ziekte niet aan deze plaats konden komen. Heere, wil hen gedenken naar uw welbehagen en voorspoedig weer oprichten kon het zijn. Maar in alle dingen boven alles geven, Heere, dat ze het eens mogen worden. Eens met uw wegen mogen bukken en buigen onder u. En in alles het aan u de Heere mogen overgeven. Daar is genade voor nodig, Heere. Maar wilt u hen die genade schenken, opdat ze in de tegenheden en op het ziekbed u de Heere mogen tegenkomen. Want dan alleen is alles goed. Geef het hen. Schenk het hen uit genade. Dragen in bijzonder in deze ogenblikken familie Visser aan u op. Kindje al enige weken in het ziekenhuis ligt. En we bidden van u, Heere. Wil bij alle zorgen die er zijn, alle toenemende zorgen, geven dat dit kind herstellen mag. Dat dit jonge leven wat ze uit uw hand ontvingen, door u hersteld mag worden. Gij zijt toch de machtige. Gij hebt slechts één woord te spreken en alles keert en alles wendt zich. Wilt u zelf dan aan dit jonge leven uit genade gedenken en geven dat het herstellen mag. Wil de ouders gedenken, geven dat zij van uw kracht mogen ontvangen. En wil boven alles schenken dat ook in deze weg u zelf nog mag spreken tot hen allen. Wil zelf ook dit jonge leven voor uw rekening nemen, Heer. Opdat het zo zijn mag dat ook dit jonge leven kind mag zijn wat u de Heere dient en vreest. Wil in alles nog betonen dat gij een God zijt die mildelijk schenken kunt en wilt. Maar indien uw wegen anders zijn, Heere, wil ook dan zelf buigen geven. Opdat we het in alles mogen spreken en zeggen, uw wil geschieden, uw wil alleen. Geef die genade, Heer. Want dan komt u zelf ook met uw kracht, met uw vertroostingen in alle wegen. Wees met ons allen, zoals we hier zijn. We zijn samengekomen om het hemelvaartsevangelie te overdenken. Heere, schenk dat we waarachtig dat hemelvaartsevangelie ook in ons hart mogen kennen. Dat het mag zijn dat we iets van de kroning van koning Jezus mogen bewonderen deze morgen. Dat we daar iets van mogen verstaan persoonlijk. Van zijn koninklijke macht en van zijn priesterlijke zegen. Opdat wij door deze koning en door deze priester bediend mogen worden. En opdat het uit zijn volheid mogen ontvangen. genade voor genade. Heere, het is zo duister, ook in onze eigen levens en ieder van ons persoonlijk, zal het op hemelvaartsdag moeten beleiden, wanneer hij eerlijk wordt voor u. Maar zoudt u zelf uit hem en uit zijn verhoogde middelaarschap nog bediening willen schenken en de duisternis nog willen doen weg, nog willen wegvagen, opdat het alleen maar zijn mag dat ze hem zagen, dat we hem zien in zijn schoonheid. Om ons kan het niet, Heer. Dan moet onze ongerechtigheid tegen ons getuigen. Dan is het kwijt. Dan hebben we tegen u gezondigd. Maar om uzelfs wil smeken u, Heere, merk op, Heere, vergeef. Zie ons aan in die ten hemel gevaren koning. Om zijnentwil bidden we het van u. Amen. We willen zingen uit Psalm 21, daarvan het tweede, het vijfde en het zesde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, En daarvan het 12e vers, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Het 12e vers van Psalm 73. Hemelvaartdag. De dag van de kroning van de koning der koningen en de Heere der heren. Want op deze dag ontvangt de Heere Jezus Christus kroon op zijn middelaarswerk, doordat de Vader hem opneemt in de hemel en zet aan zijn rechterhand. Daarom is die dag, die hemelvaartsdag, ook een dag van blijdschap. Zoals de dag van kroning in ons aardse leven een dag van blijdschap is, zo is zeker de dag van kroning van de koning der koningen een dag van blijdschap voor de levende kerk. We lezen ook dat de discipelen naar Jeruzalem gingen zich verheugende. Verheugende in deze koning en in deze kroning. En als we dan vandaag zien, als we dan in ons eigen leven zien, is er dan op de kroningsdag van koning Jezus blijdschap in ons leven. Blijdschap door God gewerkt. Blijdschap door God geschonken. Dan moet u. Dan moet ik, dan moeten wij op deze hemelvaartsdag, deze gedenkdag van de kroning van hem, toch zeggen dat wij de betekenis van deze dag zo weinig verstaan. Dat hemelvaartsdag maar zo weinig of helemaal niet in ons hart leeft. Dat we de kennis van deze zaak maar zo weinig voor ons eigen hart, voor ons eigen leven kennen. Dan is het overal vandaag aan de dag zo, dat die hemelvaartsdag eigenlijk een dag is waarop maar weinig aan de heerlijkheid van koning Jezus gedacht wordt. Hemelvaartsdag. Het is een dag die meer gebruikt wordt naar de mens, dan dat hij gebruikt wordt waartoe hij ingesteld wordt. Dat we opzien naar de hemel en onze gedachten en onze zinnen opwenden tot hem die gekroond is met de kroon der eer. Zelfs kerkelijk is de hemelvaartsdag wel genoemd, stiefkind onder de christelijke feestdag. Hemelvaartsdag, vaak één dienst. Terwijl kerstdag, paasdagen, drie diensten heeft. Alles spreekt ervan. Deze hemelvaartsdag heeft een lage plaats, ook in ons hart. Die vraag komt tot ons. Als de hemelvaartsdag geen plaats heeft in ons hart, dan lopen we zelf nog met de kroon op het hoofd. Met de kroon van ons eigen ik, met de kroon van ons zondig bestaan. Maar voor wie alle kronen verloren heeft, wiens kronen omgekeerd zijn, die schuldenaar voor God is geworden en de dierbaarheid van deze koning gezien heeft, voor die mag het hemelvaartsdag worden, dat hij opziet naar de hoog en iets van de blijdschap kent om de kroning van deze koning. Hemelvaartsdag, de kroning van koning Jezus, zo willen we met de hulp van God over hemelvaartsfeit naar aanleiding van ons tekstwoord nadenken. De hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En we letten dan op drie dingen. In de eerste plaats op de hemelvaartsleiding, want er staat dat hij ze buiten tot Bethanië leidde. In de tweede plaats op de hemelvaartszegen, want hij zegende hen. En in de derde plaats op de hemelvaartsvrucht, want we lezen dat zij hem aanbaden en dat zij terugkeerden naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dus de hemelvaart van koning Jezus. In de eerste plaats de hemelvaartsleiding. In de tweede plaats de hemelvaartszegen. En in de derde de hemelvaartsvrucht. We lezen dus van de discipelen dat ze op die dag van hemelvaart, nu zoveel eeuwen geleden, in Jeruzalem bijeen waren. Daar waren ze op het bevel van de Heere zelf. Bij de opstanding waren ze in Jeruzalem. Na de opstanding zijn ze naar Galilea gegaan, aan de zee van Tiberias bezocht door hem die de opgestane paas- en vredevorst is en nu teruggekeerd naar Jeruzalem, wachtend op de dingen die komen gaan. En in die tijd dat ze in Jeruzalem vergaderd zijn, heeft de Heer hen zelf herhaaldelijk bezocht. We lezen het in het voorafgaande gedeelte. Hij heeft hen bezocht om hen te onderwijzen en te onderrichten uit het woord. Hij heeft zelf dat woord verklaard, ook voor hun hart, zodat ze dat woord gingen verstaan. En ook de lijdensgang en de lijdensweg van de Heere Jezus gingen verstaan voor eigen hart en leven. Maar ook heeft hij zelf die schriften geopend om hen te wijzen op de plaats, op de weg die hen wachten zou. Op de weg die zij zouden moeten gaan, ook wanneer hij scheiden zou. Want ook over zijn scheiding heeft hij blijkens de andere evangeliën gesproken. En dan breekt de dag aan dat de Heere Jezus hen voorgaat. Er staat dat hij hen leidde. Hij leidde hen buiten Jeruzalem. Leiden van hem. Wat zullen zij door zijn tegenwoordigheid verblijd zijn? Wat zullen zij door zijn leiding verkwikt zijn? Want hij is in hun midden. En hij, de grote herder der schapen, leidt hen naar die plaats waar hij wil dat zij komen zullen. Zo leidt hij zijn volk als een kudde op die plaatsen waar hij wil dat zij komen zullen. Want de discipelen, want zijn kerk, leeft niet meer bij de leiding van het eigen hart en van het eigen leven, hoeveel macht het vlees ook heeft, maar ze leven onder de leiding van hem en worden door hem geleid. Zo ook de discipelen hier. Hij leidt hen, staat er buiten, tot aan Bethanië. En als u thuis bent in de schrift, dan weet u wat die weg is. Naar buiten, naar Bethanië. Bethanië lag op een van de hellingen van de Olijfberg. Eén helling lag Bethanië. En aan de voet van de andere helling, daar lag de hof. De hof van Gethsemane. Dus als de Heere Jezus de discipelen leidt van Jeruzalem naar Bethanië, van Jeruzalem naar de Olijfberg, dan leidt hij hen terug over de weg die ze meer dan 40 dagen geleden in andere richting gegaan zijn. Ik moet zeggen, die hij meer dan 40 dagen geleden in andere richting gegaan is. 43 dagen geleden ging de weg voor hem van Bethanië naar Jeruzalem. Toen was hij de leidende, de vernederde borg. En nu gaat de weg van Jeruzalem naar Bethanië. Nu is het de weg van de verheerlijkte borg. Die weg, wanneer hij van Jeruzalem nu naar Bethanië gaat met zijn discipelen, is voor de discipelen vol van treffende herinneringen. Ze worden herinnerd aan die weg van 43 dagen geleden. Ze worden herinnerd aan het feit dat zij weggevlucht zijn. Zij zullen allen aan mij geërgerd worden, dat ze weggevlucht zijn uit de hof van Gethsemane. Petrus, een verloochend op die weg naar Jeruzalem. Ze worden herinnerd aan zijn lijdensgang. Herinnerd aan hun schuld, aan hun zonde. Zij hebben hem verlaten. En nu, hoewel zij hem verlaten hebben, leidt hij hen. Wat zou dat, op dat ogenblik dat ze naar de Olijfberg geleid werden, voor hun een wonder geweest zijn. Dat waar zij de Heere verlaten hebben, hij hem door de nacht van het lijden, door het vreselijkste lijden heen niet heeft verlaten, maar bij zijn opstanding weer heeft opgezocht en hen ondanks hun zond nog weer leiden. Wat is de Heere een verrassend Heere, die niet handelt naar de zonde van zijn kerk, naar de zonde van zijn discipelen, maar hen nog leiden wil. Hij leidt hen naar Bethanië. Daarbij passeren ze, zoals gezegd, de hof van Gethsemane. En ook dat zal in hun hart gegrift staan. Daar was de plaats waar het lijdensweg in bijzondere zin aangevangen is. Waar de Heere in die hof van Gethsemane vreselijke angsten heeft doorstaan. Waar bloed als druppelen hem uitgeperst werd. Waar hij alleen gelaten is. Waar hij de helse smarten en angsten heeft doorstaan. Daar ligt voor de koning zelf en voor zijn onderdanen de herinnering aan dat smartelijke uur in de hof van Gethsemane. En dat ligt er in heel het hemelvaarts evangelie. U leest het als u de brieven van Paulus opslaat, Efeze 4, het evangelie van de opstanding. Dan leest u steeds ook dit, de herinnering, de terugwijzing naar de helse smarten en naar de helse angsten. Dan leest u dat hij opgevaren is, zegt Paulus. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is er dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de benedenste delen der aarde? Dus die gang naar de Olijfberg, die herinnert aan de gang naar Gethsemane. De gang naar de Olijfberg, de hemelvaart, herinnert aan de nederdaling ter hel. Aan de hemelvaart ging een nederdaling ter hel vooraf. Voor deze borg en middelaar. Aan de herstelde gemeenschap met God voor de middelaar ging de godsverlating vooraf. Waarom? Was dat omdat hij gezondigd had? Omdat hij het zich waardig gemaakt had dat hij uitgestoten zou worden van voor Gods ogen. Dat hij de helse smarten en pijnen moest doorstaan, nee. Maar hij heeft die helse smarten en pijnen doorstaan. Opdat een helwaardig volk die helse smarten en pijnen niet en nimmer meer zou behoeven te doorstaan. Opdat hij die ter hel gevaren is en die ter hemel zal varen, zijn kerk mee zal kunnen nemen. Opdat hellewaardigen hemelbeervers zullen worden. Dat predikt de hemelvaart. Dat hij ter hel gevaren is en nu ook ter hemel zal varen. Dan predikt hemelvaart ook dit. Dat ook zijn kerk daar kennis aan krijgt. Aan die twee zijden, aan dat feit dat hij helwaardig de helse smarten en pijnen doorstaan heeft in de plaats van zijn kerk. Dan krijgt ook die kerk aan de wijn dat ze de hel door hun zonde verdiend hebben. Calvijn zegt het, ergens wanneer hij spreekt over de hemelvaart, daar is geen hemelvaart van Gods kennis. Zonder een hellevaart van zelfkennis. Daar is geen hemelvaart voor Gods kerk. Zonder dat ze weet krijgen, bevindelijk weet krijgen aan hun waardigheid om veroordeeld te worden. Aan de vloekwaardigheid. Ja, aan de helwaardigheid zelf. En daarom predikt hemelvaart ook dit. Dat het met ieder die iets van die hemelvaart verstaan gaat leren in de diepte moet, in de diepte gaat met zijn eigen ik, met zijn schuldig bestaan. Het moet naar beneden, naar de diepte, wil het in de hoogte gaan. Ze zullen met hem vernederd moeten worden, willen ze met hem verhoogd worden. En dat is een weg waar wij niet aan willen. Wij willen met Christus hemelbeervers wordt, want wie van ons wil niet naar de hemel? Maar langs welke weg? Langs welke weg? Dat gaat alleen langs die weg die Christus gegaan is, als borg, volmaakt. Willen we beervers zijn met hem van het koninkrijk dat daar eeuwig wacht, dan zullen we kennis moeten krijgen aan zijn vernedering. Dan moet het met ons de diepte in. Dan moet u, dan moet ik sterven aan onszelf. Dan moeten we buigen leren. Dat de Heere dan op hemelvaartsdag, als we nog zo voortleven voor eigen rekening, ons leiden mag, ons herinneren mag, ons wijzen mag op onze zonde, op onze diepe schuld, op het feit dat op hemelvaartsdag duidelijk spreekt dat wij door onze zonde de dood, ja de hel zelf verdiend hebben, dat we bukken mogen en buigen mogen. Leeft u dan nog voort voor eigen rekening? Als dat zo is en als dat zo blijft, gemeente, op weg naar de eeuwigheid, dan zal het kwijt zijn. Dan zal er geen hemelvaart zijn straks voor u, aan het einde van uw leven, hoewel u er misschien op rekent of op hoopt. Als u leeft voor eigen rekening, of als u leeft bij een vermeende zaligheid, bij een zaligheid die u zelf aangepraat hebt, maar het komt niet op uit de diepte, er is geen schuldverslagenheid geweest, daar is geen zondekennis geweest. Daar is geen bukken onder het oordeel van God geweest. Dan zal er geen hemelvaart zijn. Dat zal er niet zijn. Dat zegt het woord duidelijk. Want wij willen niet bukken. En wij willen niet buigen. Verhoogd worden willen we wel, want dat ligt ons. Maar die verhoogd en die zichzelf verhoogd wordt, zal vernederd worden. Maar die vernederd wordt, die zal verhoogd worden. Wij willen zalig worden op onze eigen wijze. Dat is met behoud van onszelf en met behoud van ons vleeselijk bestaan. Maar er zijn ze er ook vanmorgen onder ons die zalig willen worden op een eerlijke manier, zoals God het wil. En zalig worden zoals God het wil, dat brengt in de diepte. Dat brengt in de diepte waar alle troost mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dan komt u, dan komt ik op de hemelvaartsdag terecht, op mijn schuld, op mijn dood. Dan komen we daar terecht dat we niets meer hebben, dat we de hel hebben verdiend. Dat de beleving van ons hart geworden is, dat de beleving van onze ziel geworden, dat het voor God hebben uitroep. Is er dan voor zulke een nog een weg? Is er nog ontkoming om de welverdiende straf te ontgaan? En hebt u toen ook mogen horen? Hebt u toen mogen beleven dat in de nacht van zonde en van dood van u, dat daar was één die zijn kerk leidt, maar dat er ook is één die zegenende handen uitbreidt. Zegenende handen uitbreiden over hellewaardigen, over verlorenen. En die zelf zegenend zijn handen zo over hen uitbreidt dat ze hem zagen en dat de vrede in hun hart kwam. Want bij hemelvaartsleiding behoort ook de hemelvaartszegen. Want we lezen dat hij een voorging naar Bethanië en leidde naar Bethanië. Maar dat hij ook bij Bethanië op de Olijfberg zijn handen ophief en hen zegende. Wat is die zegen? U weet het wanneer u bekend bent in Gods woord, in het Oude Testament, dat de zegen alleen werd uitgesproken en opgelegd door een priester. Dat werd door de priester opgelegd wanneer hij geofferd had. Daar was geen zegen zonder het offer. Zegen is als het ware gedrenkt in het bloed van het offerdier, van stieren en van bokken. Zo ging de priester in het Oude Testament in het heiligdom om te offeren. En wanneer hij naar buiten kwam en het offer gebracht had en in naam van het volk belijdenis gedaan had van zonde en van schuld, dan kwam hij uit en zegende de wachtende schaar. Dat wordt in volmaakte zin hier gezien. Hier staat de koning der koningen. Hier staat de priester der priesters. Hier staat hij die niet alleen priester, maar ook het offerlam zelf was. En hij is aan het heiligdom van zijn lijden naar buiten getreden. En nu treedt hij naar buiten om zijn kerk te zegenen. Om hen de zegen te schenken die hij zelf verworven heeft door zijn bloed. Door zijn lijden, door zijn sterven. Want die kerk, die discipelen, kerk des Heren door alle eeuwen en alle plaatsen heen, die zou het verloren hebben, die zou het kwijtgeraakt zijn, wanneer daar geen bloed was. wanneer daar geen offer gebracht was, wanneer daar geen uur op Golgotha was aangebroken, dat het bloed werd gestort op die offerplaats op Golgotha, dat het van Golgotha weer klonken heeft. Het is volbracht, het offer is volbracht, het offer is geschied. Dat offer heeft een geldigheid, een eeuwigdurende geldigheid, een eeuwigdurende kracht. Want in dat offerbloed van de Heere Jezus Christus, daarin ligt bedekking, daarin ligt reiniging van alle zon en van alle schuld. Volkomen reiniging en volkomen bedekking. En op grond van dat bloed wordt nu de priesterlijke zegen uitgesproken. Hij zegent hen. Hij zegent hen met opgeheven handen. En als hij zijn handen opheft, dan heft hij niet zijn handen op die bevlekt zijn met het bloed van stieren en bokken. Als de priester onder het Oude Testament de handen ophief die een stier of bok tot offer geslacht hadden. Maar als hij zijn handen opheft, dan staan in die zegenende handen de tekenen. De tekenen van zijn eigen lijden. De tekenen die daarvan spreken tot de discipelen. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Die tekenen die voor de kerk ook daarvan spreken. Ik heb verzoening voor u gevonden. Ik wil niet dat gij in het verderf neerdaalt. Die tot een die de hel heeft verdiend zeggen. Ik wil niet dat gij in de hel neerdaalt. Maar ik heb reiniging. Ik heb bedekking voor u gevonden. Zie de tekenen in mijn handen. Dat er liefde was bij mij. Liefde jegens een verlorene. Liefde jegens een die zichzelf had weggezondigd, er buiten gezet had door zijn zoon. Lief, opzoekende lief, die u trok, Petrus, Jacobus, Johannes, die u riep en die u bracht. Heel uw leven, zolang ge bij mij zijt geleid hebt. En u bracht hier, onder mijn zegenende handen, alles uit hem, alles door hem. Daar spreken die zegenende handen van. Die zegenende handen die geven ook de vrede in het leven van deze apostelen. Van deze discipelen. Ze geven ook de blijdschap in hun hart. Waarvan we straks lezen. Die zegenende handen zijn tekenen daarvan. Dat hij van hen afweet. En dat hij aan hen gedenkt. Ja, dat hij voor hen zijn bloed heeft gestort. En dat ze nu uit de verdiensten van hem mogen leven, onder zijn zegenende handen mogen leven. Wat een wonder, dat de hemelvarende Heere Jezus zijn handen heeft uitgestrekt, dat hij zijn kerk heeft gezegend, gezegend toen hij van hen scheid. Want er staat dat als hij zijn handen ophief, dat hij van hen scheid. Hij ging dus weg, maar zijn zegen liet hij hem. Ziet u, hij heeft het zelf in vervulling doen gaan wat hij zelf geprofeteerd heeft. In het evangelie van Johannes staat: mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Hij laat hen zijn zegen. Hij laat hen de vrede die vloeit uit zijn bloed. Hij laat hen alles wat van hem is. Hij laat die zegen rusten op de discipelen die aanvankelijk met verbaasde blikken omhoog staren. Hij laat hen de vrucht van zijn lijden, van zijn sterven. Hij laat hen alles. Hij scheidde van hen. Dat wil zeggen, daar komt een afstand tussen de discipelen en tussen hem. En uit het Handelingen der Apostelen weet u het, dat hij opvaart ten hemel en dat een wolk hem wegneemt. Hij neemt afscheid, hij scheidt van hen. Maar ten afscheid breidt hij zegenend zijn handen over en uit. En daarin doet hij het zien dat hij nooit van hen scheiden zal. Hoewel hij naar het lichaam van hen scheidt, hij blijft met zijn genade, met zijn geest, met zijn vrede bij hen. En hij zal hen leiden. Altijd. Hij scheidt van hen en hij wordt opgenomen. Op die twee woorden moeten we letten. Dat scheiden, dat duidt op een werkzaamheid van de Heer Jezus zelf. Opgenomen worden, dat duidt op het feit dat de Vader hem opneemt. En dat is hemelvaart. Hemelvaart is een werk van de Heer Jezus. Hemelvaart is ook een werk van de drie-enige God. God de Vader neemt hem op. Daarin wordt dit uitgedrukt. Dat God de Vader nu geen aanmerkingen meer heeft, met eerbied gezegd, op het werk van zijn Zoon. God de Vader neemt hem op. Daarin blijkt de goedkeuring van de Vader op het werk van de Zoon. Hij zegt het tot de Zoon bij wijze van spreek. Mijn Zoon, uw werk is volkomen. Uw werk is af. Uw werk is volkomen voor mij gelden. Daarom neem ik u op en geef ik de eer aan u die u verlangd hebt, waar u naar uitgezien hebt. De Vader toornt niet meer. De Vader ziet alleen met welgevallen op het werk van zijn Zoon. Hij heeft de volkomen gerechtigheid aangebracht. Hij heeft de verzoening teweeg gebracht. En daarom gaat hij met eer en heerlijkheid gekroond naar de heerlijkheid bij de Vader. Daarom wordt hij opgenomen door de Vader. Daarom zal hij de Vader ontmoeten. Wat zal daarom hemelvaartsdag voor de Zoon zelf geweest zijn? Met tere eerbied denken we ook op deze dag daaraan. Hij wiens verlustiging het was op deze aarde de wil van zijn Vader te doen, in alles zijn Vader te bedoelen, maar die in dit leven gescheiden moest gaan, ja zelfs aan het kruis de volkomen Godverlatenheid moest doorleven. Hij mag nu gaan met eer en heerlijkheid gekroond tot de Vader. Wat zal de Zoon hebben uitgezien? Heilig verlangd om bij hem te zijn, om in eeuwige heerlijkheid te zijn. Hij, wiens verlustiging was in de Vader, wiens voor wie de Vader de verlustiging had in de Zoon. Die heilige liefdebetrekking die er bestaat tussen de drie personen in het goddelijke wezen. Hij heeft verlangd naar die dag. Die dag breekt aan en hij wordt opgenomen. Opgenomen, dat is het amen van de Vader op het werk van de Zoon. Amen op het werk van de Zoon wat hij volbracht heeft op deze aarde. Hij wordt opgenomen zegenend, want zijn zegen deelt hij uit aan die wederhorigen die daar staan. Aan Petrus, aan Jacobus, aan Johannes. Aan mensen die door hun zonden verdiend hebben dat ze eeuwig moesten zuchten onder het oordeel van God. Zijn er zulke vanmorgen die alles kwijt zijn, omdat ze zichzelf hebben leren kennen. Die geen weg zien bij zichzelf, omdat ze vastgelopen zijn met al hun wegen. Zijn er zulke die wenen vanwege hun zonde en vanwege de verlorenheid die hun eigen is. Die het niet meer weet. Die het oordeel van God moet billigen. Die moet zeggen, dat was mijn plaats. Dat was mijn plaats dat ik onder Gods oordeel zou zuchten voor eeuwig. Hij ging zegenend ten heen. Zegenen om aan armen en aan verlorenen zijn zegen te bereiden. Zegenen met zijn doorboorde hand. En weet u wat er nu zo rijk is, ook bij die hemelvaartszegen. Dat als hij zegenend zijn handen uitstrekt en zegenend ten hemelvaart, dat hij niet met lege handen, met eerbied gezegd, ten hemelvaart, maar dat zijn handen de tekenen dragen. En waar zijn die tekenen het teken van? Van zijn lijden, van zijn sterven. Maar ook dat nu in zijn handen zijn kerk gegraveerd staat. Dat die kerk gedragen wordt op het middelaarshart. En wat is die kerk? Wat is zijn volk? Dat zijn mensen die steeds maar weer moeten bekennen, Heere, niet verdiend. Heere, de plaats die u hebt willen innemen. Verlatenheid van God, de helwaardigheid, dat was mijn plaats. Maar nu heeft hij die plaats willen innemen. En nu
heeft hij de namen van hen die op die plaats terecht moeten komen in zijn handpalmen gegraveerd. Die namen staan in zijn zegenende handen. En hij neemt zijn kerk mee voor het aangezicht van de Vader. Hij neemt zijn kerk mee wanneer hij zit aan de rechterhand van de Vader. Als de dankende en als de biddende hoge priester staat hij waar hij zijn kerk draagt op zijn hart. Daarom scheidt hij van hen, maar hij verlaat hen niet. Want mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Dat bewijst hij op hemelvaartsdag. Hij zal ze niet begeven en hij zal ze niet verlaten. Daar zijn die zegenende handen het onweerlegbare teken, het onweerlegbare bewijs van. Hij blijft bij hen door zijn geest. Of als dat in het hart gaat leven, een zondaar die met zijn schuld is vastgelopen voor God, die onder God terechtkomt, die zingt op zijn dood. Als dat gaat leven, dat daar een Christus is. En dat daar in die wonden en in dat lijden van Christus de weg is. Ja, meer nog, dat daar bij Christus vergeving, verzoening, door voldoening is. Dat er bij hem wetenschap is van zijn kerk. Dat hij van zijn kerk afweet. Dat hij van verlorenen afweet. Dat hij ze op zijn hart draagt. Dan zien ze hem. Dan krijgen ze hoe langer hoe meer hem nodig. Dan naderen ze tot hem. Dan worden ze tot hem getrokken. En dan eindigen ze in hem. Dan zien ze hem als hun liefste die blank is en rood. Die de banier draagt boven 10.000. En dan zinken ze weg in een heilige verwondering. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Want dan gaat hij spreken. Dan gaat hij zichzelf verklaren. Dan gaat hij zichzelf en zijn verdiensten toepassen aan het hart. En dan komt er voor een die de oorlog verklaard heeft, al in zijn bondshoofd Adam, de vrede in het hart. Een vijand van God, vrede in de ziel. Vrede met die God die ik vertoornd en bedroefd had, op het hoogst misdaan had vanwege mijn zonde. Vrede in het hart. Vrede met mijn naast, vrede met de schepping, met de hele wereld, waar alles tegen me getuigt, waar alles een open boek was van mijn schuld en mijn zonde. Vrede in mijn eigen hart, vrede van de aanklagers van binnen en van buiten. Mijn ziel is immers stil tot God, en dat is nu alleen omdat hij zegenend ten hemel gevaren is. En omdat die zegenende handen spraak van vrede. Vrede voor een rebel. Vrede voor een vijand van God. Vrede voor een die Gods wet, Gods geboden met de voeten heeft getreden. En die niet wil luisteren, niet wil horen. Zo'n wederhorige. Die wil God opzoeken. En die wil hij zegenen met onuitsprekelijke zegeningen. Hij zegent terwijl hij opvaart. Hij blijft bij hen. Oh, en als dan de strijd komt, als dan de duisternis komt, dan zijn er nog die zegenende hand. Want als het bij hem was, dan was het eeuwig kwijt. Zij zouden niet staande blijven. Maar dan zijn er ook in de duisternis nog die zegenende hand. Hij blijft bij zijn kerk. Ook als ze door hun zonde zich in duisternis weer terechtbrengen en uitgeleid. Zelfs als ze gaan door de dikke duisternis. Door het dal van de schaduw des doods. Als alles kwijt lijkt te zijn. Als alles rondom hem aanklaagt. Zegenende hand. En omdat er die zegenende handen zijn, horen ze zijn stok en zijn staf in het dal van de schaduwen des doods. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En dan kan het weer. Dan zien ze weer dat er zegenende handen zijn. Dan zien ze weer dat er in de aanvechting en in de strijd één is die alle strijd overwonnen is. En die voor zijn kerk zorgt, die zijn kerk draagt op zijn hart. En dan moet het enige wat ze kunnen, dan moeten zij buigen. Dan moeten zij, en dat is de hemelvaartsvrucht, neervallen. Dat staat ook in het slot van onze tekst. Voor deze koning, voor deze zegenend uitgebreide hand, daar past alleen maar aanbid. En daar staat een merkwaardig woord in de grondtekst. Daar staat een woord dat betekent voor overvallen en de aarde kussen. Dat is iets wat men deed wanneer zo'n Oosters vorst, zo'n despoot, zo'n vorst van het Perzische Rijk of noemt u maar op, langs ging en een tocht hield door een stad. Dan knielden de inwoners neer, dan vielen ze plat op de aardbodem neer en ze kusten de aardbodem. Zoveel eer bewezen ze aan die koning. En datzelfde woord wordt hier gebruikt. En dat is nu de plaats die ons past op hemelvaartsdag. Aanbidding. Dat is plat neervallen op de aarde. Dat is voor hem bukken. Voor hem buigen. Aanbidden. Weet u wat dat is? Dat is dat wij neervallen en met onszelf niets meer kunnen beginnen. Met onszelf aan het eind komen. Maar neervallen in aanbidding en in verheerlijking van hem. Want dat woord aanbidding wil zeggen dat wij vernederd worden op het diepst. Hij op het hoogst verheerlijkt wordt. Ziet u, dat deden die discipelen op de hemelvaartsdag door genade. Die wisten hun plaats. Die wisten hun plaats op hemelvaartsdag. Neerknielen en God groot maken. En die plaats past ons af, dat we daar mochten komen voor het eerst offer of opnieuw. God in Christus verheerlijk, zelf op het diepst vernederd. Dat is zo profijtelijk voor ons eigen leven. Dat is het enige wat profijtelijk is voor ons eigen leven. Weet u waarom? Omdat we tot de aanbidding en de verheerlijking van die God zijn geschapen. En God eist dat terug. God eist zijn eer terug. Zijn eer terug in uw leven. Eist de aanbidding terug in uw leven. En die vraag ligt er dan. Waar is mijn eer? Waar is mijn eer in uw leven? Waar is de eer van de koning der koningen in uw leven? Hem nooit verheerlijk. Dan zal hij nooit kronen met zijn goedertierenheid. Dat het u dan daarom te doen mag zijn. God te verheerlijken. Dat wordt geleerd waar wij bukken leren. Waar we aanbidden leren. Waar we buigen leren. Buigen leren onder God. En waar we onder God terechtkomen. Daar wil God neerbuigen. Over één die bukt. Over één die op de aarde neerligt. Op een arm. Op een ellendig. En zegenend zijn hand uitbreidt. En hem opheft. Opheffen uit het slijk van de zonde. En tot hem zeggen: zie, ik ben uw heil alleen. Aanbidden. Dat is God verheerlijk. Dat is Christus verheerlijk. Dat is goed spreken van God. Dat is ruim spreken van God. En dat is het leven. Leven is niet de beschouwing. Spreken hierover, spreken daarover. Maar het leven is dit, dat we uit genade, door genade mogen spreken wie God is. Wie gaan goed spreken van God. En wat God gedaan heeft aan mijn ziel. Maar ze eindigen niet in de belevingen en niet in de bevindingen van henzelf, hoe groot dat ook is. Maar ze eindigen in God, dat zegt dat woord, aanbidden. Ze eindigen in die grote koning. Ze spreken goed van die koning. En daar wil de Heere uit genade zijn zegen over schenken. Want wie goed spreekt van God, wie aanbidden heeft geleerd, dat wil zeggen, wie plat heeft gelegen voor de Heere, en zo God heeft leren verheerlijken, die ontvangt ook de blijdschap in het hart. Want die aanbidders op hemelvaartsdag, Petrus, Johannes en Jacobus, noemt u ze maar op, die voor de Heere zijn neergeknield en aanbeden hebben, die ontvangen de blijdschap in hun ziel. De blijdschap die niet vrucht is van eigen akker. De blijdschap die niet de blijdschap is van een feestweek. Maar de blijdschap die uit God is, die de wereld niet kent. De blijdschap die vloeit uit die zegenende handen. De blijdschap die vloeit uit het bloed van het kruis. Kent u dat in uw leven? Bent u waarachtig onder God terechtgekomen? Hebt u leren bukken voor God? Want bukkers voor God, die zullen een hemelvaart beleven in hun leven. Die zullen het ervaren dat Christus ten hemel gevaren is. Die zullen het wonder beleven dat hij zegenend ten hemel gevaren is. En omdat hij nu zegenend ten hemel gevaren is, dan moeten ze neerknielen. Neerknielen met hun onwaardigheid. Maar ook neerknielen vanwege het wonder dat hij zegenend ten hemel gevaren is. En die mogen het beleven dat omdat hij ten hemel gevaren is, de hemel wel eens op aarde neerdaalt. De hemel van vrede. De hemel van zijn tegenwoordigheid. De hemel is namelijk alleen waar hij is. Dan ontmoeten ze hem en eindigen in hem. En waar hij is, daar is de aanbidding en daar is ook de blijdschap. De blijdschap die hem vervult. De blijdschap die hem verkwikt. De blijdschap die hem vertroost. De blijdschap in God. Dat is de hemel op deze aarde. Dan mogen ze zich verlustigen in Christus. Ja, in God drieënig zelf. Eindigen in hem. Dan vallen wij er totaal buiten. Dan is alles uit God. Dan werd de zaligheid uitgewerkt buiten en buiten ons. Zonder één nagelschrap van ons. Dan is het alleen hij. En hij is zegenend opgevaren om hen. Die zaten gebonden in de schaduw van de dood. Om hen die de dood hadden verdiend op te heffen. Mee te nemen. Te dragen op zijn hart, maar hen nu ook plaats te bereiden. Plaats te bereiden bij zijn vader, want zijn vader zal ze allen aanvaarden die in hem geborgen zijn. En ze zullen komen in het huis met de vele woningen. Maar nu leven ze nog op deze aarde, maar ze leven onder zegenende handen van een biddende en dankende hoge priester. En straks zal hij komen. U leest het in Handelingen 1. Al zo zal hij wederkomen. Om die kerk. Om die discipelen. Tot zich te trekken. Om ze mee te nemen. Als hij weer komt. Zal hij weer ten hemel varen. Zal hij ze met zich meenemen. En brengen. In de plaats die hij bereid heeft. Hij zal wederkomen. Al zo wederkomen. Dat al zo, dat wordt op verschillende manieren verklaard. Al zo wederkomen, dat wil zeggen dat hij zegenend wederkomt. Dat is waar. Hij zal zegenend wederkomen. Voor zijn kerk. Al zo, dat wil volgens anderen zeggen dat hij op de Olijfberg zal wederkomen. Misschien is ook dat juist, hoewel we dat niet weten. Maar in elk geval, hij zal wederkomen. Zoals hij is opgevaren, wederkomen, zegenend voor zijn kerk, met eeuwige winst voor zijn kerk. Maar hij zal ook wederkomen ten oordeel staan. Oordeel voor hen die niet hebben leren buigen. Die niet hebben leren buigen onder zijn handen. Die niet hebben leren knielen aan zijn voeten. Kent u dat niet in uw leven? De medereiziger naar de eeuwigheid. Als u het niet kent in uw leven. Dat u vandaag op deze hemelvaartsdag nog mag buigen. Mag aanbid. Dan moet u zeggen, Heer. Ik kan niet knielen. En ik kan niet buigen. En ik kan u niet groot maken. Maar zou u het me willen leren? Hij wil het leren. Hij wil het leren. Bij aanvang en bij voortgang. Dat we dan bidden en smeken om zijn leiding en de bediening van zijn geest. Het kan. Kan nog in dit heden der genade. Waarin hij het ons toeroept. Laat u met mij, laat u met God verzoen. Door mijn bloed, door mijn kruisverdiensten is er nog een weg. O haast u onbekeerde medereiziger. Haast u tot hem. Haast u om bij hem te schuilen en bij hem verzoening te vinden. Want straks komt hij weer. Straks komt hij weer. Op de wolken des hemels. Dan zal alle oog hem zien. Toen hij heenvoer, zag alleen zijn kerken. Maar straks zal alle oog hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ook zij die hem veracht hebben. Ook zij die niet wilden buigen. En dan zullen ze rouwklagen, eeuwig rouwklagen, aan de voeten van deze koning, dat dat niet uw deel mag zijn, maar dat u buigen mag voor hem, knielen mag voor hem, want hij komt weer. Hij komt weer, kerk des Heren. Hij komt weer, u die genade kent. Hij komt weer. Hij die zegenend opvoert, zal zegenend wederkomen. Zijn namen op zijn hart, de namen op zijn hart dragen. En hij zal u roepen. En hij zal u nodigen. Het zal niet op kunnen, zo groot zal het wonder zijn. Want daar zullen er zijn die zeggen, ik Heere, waarom ik? Ja, dat zullen ze allemaal zeggen. Waarom op mij? Maar het was alleen uit u en door u en tot u. Hij komt weer. Dan mag er nu veel strijd zijn. Dan mag er nu verdrukking zijn. Dan mag er nu angst zijn en tegenspoed. Maar hij komt weer. En daarom zegt de belijdenisgeschrift dat in de hitte van de vervolging is samengesteld. De Nederlandse geloofsbelijdenis in het laatste artikel. Daarom verwachten we die dag met groot verlangen. Dat verlangen kent Gods kerk, die stilgezet is bij hemelvaart. Dat kennen ze. Daarom wachten ze. Wacht en verwacht. U ook. Wie hem zo verwacht, zal nooit beschaamd worden. Maar eeuwig bij hem zijn. Amen. Vrije genade en de bediening van uw geest ook in ons hart mogen zingen, dat we bij u zouden zijn. dan moeten we dat in dit leven geleerd hebben. Want Heere, wie in dit leven niet nabij u geweest is, die zal het in de eeuwigheid ook niet zijn. Die zal in de hemel niet kunnen komen. Die zou daar een vreemdeling zijn. Maar Heere, dat volk wat hier leert knielen, wat hier vastloopt, wat hier aan het eind komt, wat hier zingt op de dood, die leren leven. Die leren dat gij gedachten des vredes gehad hebt over mensenkinderen die door hun zonde de eeuwige rampzaligheid hebben verdiend. Dat gij in uw zoon aan zulke denken wil, dat ze hem mogen zien. O God, wat is dat groot als hij zich aan een schuldenaar openbaart. Als ze hem door de schaduwen heen mogen zien. In zijn beminnelijke dierbaarheid, in zijn zelfovergevende liefde, dat is niet te dragen. Als u die liefde overstort, die daar is in deze dierbare borg, zoudt u ze ook aan ons willen geven, Heer. Zoudt u het aan velen van ons willen geven. Zoudt u het ook in ons hart willen verheerlijken, voor het eerst of opnieuw. Opdat het verstaan moog, hij is opgevaren, maar hij is zegenend opgevaren. Hij is wel gescheiden, maar zegenend heeft hij zijn handen uitgebreid over schuldenaar. Zegenend heeft hij gezegd, ik denk aan u, eeuwig denk ik aan u, eeuwig draag ik u op het hart. Heere, wat is dat oneindig groot. Zoudt u zelf het ook in ons hart willen afkondigen. Dat we het verstaan. Dat we eruit leven mogen. En dat we aanbidden mogen tot eer van u mogen leven. En tot eer van u mogen spreken. Want er wordt zo weinig tot eer van u gesproken. Dat dat onze begeerte mag zijn. En dat dat het leven mag zijn van ons leven. Aanbidden, u vereerlijk, goed spreken van u, want dat kan dat volk alleen maar, omdat gij goed zijt. Heere, gun en geef het ons. Heb dank voor uw hulp, voor uw nabijheid ook in dit morgenuur ons geschonken. Wees ons genadig het verdere van deze dag. Geef dat het een hemelvaartsdag mag zijn, ook vanmiddag, als we weer open samen te komen. Wil u dan ook zelf in ons midden zijn met uw goede tierenheid en waarheid. En bedien ons, Heer, in het luisteren, in het spreken. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen ten slotte Psalm 24, vers 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Het vijfde vers van Psalm 24. gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.